Goedemiddag, broeders en zusters, jongens en meisjes, ook als jullie kijken, gasten, iedereen heel hartelijk welkom in de Rehobootkerk. We zijn hier samen om onze God te eren, om te luisteren naar zijn woord en om te leren over het onderwijs van de Heer Jezus over het gebed. Dat is ook vanmiddag aan de orde. Ik heb de volgende afkondiging voor u. De eerste collecte is vandaag voor de kerk. De tweede is voor de VSE. De QR-code en het rekeningnummer staan op het scherm. Ze staan in het kerkblad en ze staan op de website. Dan kunt u geven voor de dienst van de Heere. We gaan samen een bekend lied zingen, daar gaan we mee beginnen. Ik vind het altijd mooi om iets te weten van de achtergrond van zo'n lied. Het lied Vaste Rots van Mijn Behoud is geschreven door een heel jonge dominee die veel problemen met zijn gezondheid had. Hij heeft bij het dichten waarschijnlijk gedacht aan een rots, een hoge rots in zijn gemeente in Engeland, waarin je makkelijk schuilen kon. Vaste rots van mijn behoud. Hij zal ook gedacht hebben aan Mozes, die zich in een rots verborg toen God voorbij ging. En aan de Heer Jezus Christus, de rots waaruit levend water vloeit, zoals de Bijbel zegt. En hij hield het zijn gemeenteleden voor om nooit te wanhopen als je merkte, en daar gaat het vanmiddag ook over, als je merkte dat de zonde iedere keer weer terugkwam in je leven. Bouw op Christus, zei hij, schuil bij hem. Niets hoef je zelf aan te dragen, geen goed werk, geen traan. Kom arm en naakt tot de God die zalig maakt. En toen is hij blij gestorven. Blij ging hij heen naar de rots der eeuwen. En toen de dokter tegen hem zei, uw pols wordt zwakker, toen zei deze dominee, maar mijn hart klopt steeds luider voor de God die mij zondaar leven doet. En dat is de achtergrond van dat lied waarin wij ons vertrouwen mogen uitspreken. Vaste rots van mijn behoud. We zingen vers 1, 2 en 3. Laten wij nu samen voor de Heere gaan staan. We spreken uit dat onze hulp staat in de naam van de Heere, de getrouwe, onze God, die hemel en aarde heeft gemaakt. Amen. Namens hem mag ik u allen groeten. Genade is er voor u. En vrede van God onze Vader, door Jezus Christus onze Heiland, in de verbondenheid met de Heilige Geest. Amen. Laten wij samen gaan bidden, laten we naar de Heere, onze God, toe gaan. Onze Vader die in de hemel woont, wij willen u loven. Omdat u zo bent als we van u mochten zingen. Wie is als u? Wie is een God als u die de schuld vergeeft en aan de zonde voorbij gaat? U blijft niet woedend. U werpt onze zonden in de diepten van de zee. En was het dan maar goed, maar wij maken elke dag opnieuw schulden. Want wij doen niet wat u wilt. De schuld is groot en het is niet alleen wat ik deed dat roept om straf, maar ook zelfs dat we zijn zoals we zijn. En we erkennen met David, ik was al schuldig toen ik werd geboren, al zondig toen mijn moeder mij ontving. Wij staan schuldig voor u en wij kunnen het niet oplossen. We kunnen niet betalen. Wie zal ons uit die schuld halen? Wie neemt dat risico? Vader, u hebt het zelf gedaan. U nam de schulden over. U legde ze op uw zoon. U geeft ons vrij. Uw liefde is groot. Uw genade is hoger dan de bergen. U bent geweldig. Wie is een God als u die de schuld vergeeft en aan de zonde voorbij gaat? U blijft niet woedend. Onze zonden werpt u in de diepte van de zee. En zo mogen wij komen bij u vanuit die vergeving. En we bidden u daarom. Wilt u ons dat alstublieft weer geven? Wij hebben het niet verdiend. Het is verdiend. En dan kunnen wij u loven, want dan is er vrede met u. En bij u is de volheid en de liefde en de verzoening. Bij u is de redding. En bij u is ook verandering van ons hart. U heeft het allemaal. En wij bidden u, geef ons ook door uw woord vanmiddag alles wat we nodig hebben voor deze week. Om te geloven. Om tot uw eer te leven. Ja, wij bidden u met name om de Heilige Geest. Die kan ons leven doen bloeien voor u. Kom met uw Heilige Geest. We bidden u ook of u ons wilt leren vanuit de woorden van de Heer Jezus om te bidden door de Geest. Ons bidden is zo vaak op onszelf gericht. Of wij bidden verkeerd omdat we niet weten wat we bidden moeten. En als u er niet op ingaat, dan komen we soms helemaal in de war. Leer ons door het geloof te bidden, zoals uw zoon ons leerde. Uw naam moet geheiligd worden. Uw koninkrijk komen. Ja, regeer ons zo door uw woord en geest, dat we ons steeds meer aan u onderwerpen. Bewaar en vermeerder uw kerk, ook in deze tijd. En verbreek de werken van de duivel en alle macht die tegen u opstaat. Verijdel ook al die gemene plannen die tegen uw heilig woord worden bedacht. O Heere, doe uw werk in kracht, totdat de volmaaktheid van uw rijk komt, waarin u alles zult zijn in allen. Neem ons met u mee, vragen wij in Jezus' naam. Amen. De Heer Jezus leert ons bidden en dan heeft hij het over vergeving van onze schulden, zoals wij ook een ander vergeven. En we lezen daarover die gelijkenis die de Heer Jezus gesproken heeft, Matteüs 18, vers 21 tot 35. Matteüs 18, vanaf vers 21 tot 35. Als wij vaker in de kerk mogen zijn, dan zal dat een gelijkenis zijn die we wel vaker gehoord hebben. Ik wil u eens vragen, let u eens op de houding van die koning. Want daarmee bedoelt de Heer Jezus God, zijn vader. Hoe reageert die koning op wat er gebeurt? In deze geschiedenis over vergeving. Wij luisteren naar het woord van God. We zingen zo meteen aansluiten op Psalm 32. Welzalig hij die mag genieten van vergeving. Psalm 32, vers 1. We beginnen de lezing vanmiddag bij Matteüs 18, vers 21. Toen kwam Petrus bij hem en zei: Heere, hoeveel maal zal mijn broeder tegen mij zondigen en moet ik hem vergeven? Tot 7 maal toe? Jezus zei tot hem: Ik zeg u niet tot 7 maal toe, maar tot 70 maal 7 maal. Daarom is het koninkrijk der hemelen te vergelijken met een koning die afrekening wilde houden met zijn slaven. Toen hij begon te rekenen, werd één voor hem geleid die 10.000 talenten schuldig was. Omdat hij niet bij machten was te betalen, beval zijn heer hem te verkopen met zijn vrouw en zijn kinderen en al wat hij bezat, opdat er betaald kon worden. De slaaf wierp zich neer als smekeling en zei: Heb geduld met mij en ik zal u alles betalen. De heer van die slaaf kreeg medelijden met hem. En hij liet hem vrij. En schold hem de schuld kwijt. Toen die slaaf wegging, trof hij een van zijn medeslaven aan die hem 100 schellingen schuldig was. En hij greep hem bij de keel en zei: Betaal wat gij schuldig zijt. Die medeslaaf nu wierp zich voor hem neer en bad hem dringend zeggend: Heb geduld met mij en ik zal u betalen. Maar hij wilde niet, hij ging heen en zette hem gevangen, totdat hij het verschuldigde betaald zou hebben. Toen nu zijn medeslaven zagen wat er gebeurd was, werden zij zeer verdrietig. Gingen hun heer al wat er gebeurd was meedelen. Toen ontbood zijn heer hem en zei tegen hem: Slechte slaaf, al die schuld heb ik je kwijtgescholden, daar gij het mij dringend had gevraagd. Had ook jij geen medelijden moeten hebben met je medeslaaf, zoals ook ik medelijden had met u? En zijn meester werd toornig en gaf hem in de handen van de folteraars, totdat hij hem al het verschuldigde zou betaald hebben. Alzo zal ook mijn hemelse Vader u doen, indien gij niet een ieder zijn broeder van harte vergeeft. Tot zover Gods heilig woord. Gemeente, gasten, zoals ik u zei, is het onderwerp het gebedsonderwijs van de Heer Jezus. Wat hij ons leert met de bede, de vijfde bede, vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En de uitleg van de Heidelbergse catechismus die ik met u tijdens de preek zal lezen. Dus de vijfde bede is het onderwerp van de uitleg van het woord van onze heiland. Geliefde gemeente en iedereen die kijkt of luistert. Jezus leert ons zo tot God te bidden dat wij onze naasten gaan vergeven. Anders kun je dit niet uit je mond krijgen. Hij leert ons zo te bidden dat we onze naasten gaan vergeven. En waarom dat is, dat maakt de Heer Jezus duidelijk in de gelijkenis over de koning die vergeeft en de slaaf die niet vergeeft. Ik vroeg u er eens op te letten, wat wordt er nou over die koning gezegd? Wat wordt er nou over de koning, de Heer, dat is God, gezegd? En ik weet niet of het u opgevallen is, maar de Heer Jezus gebruikt een paar keer voor zijn vader het woord medelijden of hij is bewogen. Jezus laat zien hoe zijn vader juist op dit punt een bewogen God is. De gelijkenis gaat over een knecht die bij de koning in de schuld staat. Het is een ongelooflijke schuld. En u moet waarschijnlijk denken aan een soort gouverneur. Iemand die namens de koning over een bepaalde provincie, over een gebied regeert. En die een forse som belasting aan moeten betalen en dat heeft hij niet gedaan. Nou, die schuld die werd alleen maar groter. Het is echt een ongelooflijk bedrag. En de koning dreigt hem met zijn hele hebben en houden te verkopen. En dan gooit hij zich op de grond. En dan smeekt hij de koning om geduld tot hij het hele bedrag heeft terugbetaald. Heb geduld, ik zal het u betalen. En dan denk je, oh arme lui daar in de provincie. Want die zullen wel uitgeknepen worden dat hij geld krijgt en dat hij zijn schuld aan de koning kan afbetalen. Hij vraagt om geduld. Maar hij krijgt veel meer. Want de koning, de Heer, God, wordt emotioneel als die man daar zo ligt te jammeren en te huilen. En smeekt, God heeft, staat er dan, medelijden. De slaaf wierp zich neer, vertelt de Heer Jezus in dit verhaal, als smekeling en zei, heb geduld met mij en ik zal u alles betalen. En de Heer van die slaaf kreeg medelijden met hem en hij liet hem vrij en schold hem de schuld kwijt. Dat is een prachtig woord, hè? Medelijden. We gebruiken ook nog wel eens in de kerk het woord ontferming. En waar moet je dan aan denken? Dat je geraakt wordt door de ellende van die ander. Die koning ziet hoe die man geen kant op kan. De koning kan op zijn strepen gaan staan. God kan op zijn strepen gaan staan tegenover u en jou en mij. Maar hij krijgt medelijden. God wordt geraakt door ons leed. Onze ellende in de zonde. En dan even verder zie je dat die koning, lees God, weer geraakt wordt. Maar dan wordt hij niet positief geraakt, dan wordt de koning woedend. Die heer wordt kwaad. Waarom? Omdat die knecht zelf geen enkel grijntje medelijden toont. Dat is het punt, het woord waar hij om draait. Medelijden. Toen ontbood zijn heer hem, staat er in vers 32 en volgende, we hebben het gelezen. Hij zei tot hem, slechte slaaf, al die schuld heb ik je kwijtgescholden, dat hij het mij dringend had gevraagd. Had jij geen medelijden moeten hebben met je medeslaaf, zoals ik medelijden had met u? Je zag toch hoe die er aan toe was, hoe die je smeekte, hoe die op de grond lag. Maar je had geen greintje medelijden. En zijn meester werd toornig en gaf hem in de handen van folteraars, totdat hij hem al het verschuldigde zou betaald hebben. Dus toen moest hij zelf betalen. En folteraars gaat hierover. In het verhaal zinspeelt de Heer Jezus op de hel. God neemt het hoog op. Dit raakt hem. Waarom? Nou, dit gaat over iets wat hem zijn zoon gekost heeft. Hij gaf zijn liefste uit medelijden met ons. Medelijden. Dat God geraakt is door jou en mijn situatie. Wij kunnen niet goed maken. Maar hij was bewogen. En nu wil hij van u en jou en mij datzelfde tegenover wie bij ons in de schuld staat. En zo is dit de achtergrond van de bede dat de Heer Jezus ons leert bidden. Vergeef ons onze schulden. En daar moeten we aan vastkoppelen, daar hoort erbij, zoals wij hebben vergeven die ons iets schuldig zijn. Dat gaat heel diep. En misschien ook wel eens in uw en jouw en mijn leven. Je kunt niet leven van vergeven zonder zelf te vergeven. Je kunt niet leven van vergeven, dat loopt verkeerd af, als je zelf niet gaat vergeven. Altijd als ik dit leef, moet ik denken aan een situatie in mijn eerste gemeente. Er was een oude man, die had het aan de stok gekregen met de kerkraad. Je kunt over allerlei dingen kun je het aan de stok krijgen met je kerkraad. Dat zult u wel weten. En toen ging het over een stuk grond van hem. En dat grensde aan de kerk. En helaas had je toen niet een rijdende rechter zoals nu. Dus dat was een groot conflict. En die kerkraad, voordat ik daar dominee werd, die zocht verzoening. Maar de oude man was beledigd. Of hij was trots. Hij wilde geen centimeter toegeven. En dat gebeurt vaak. Hè? Ik heb gelijk. Het is van geen kant goed te maken. Ik sta op mijn positie. En die oude man onttrok zich van de kerk. En op verzoek van de kerkraad ging ik bij hem op bezoek. De oude baas was vriendelijk tegen mij, want ik was nieuw natuurlijk, zolang het niet over de kerkraad ging. Toen het conflict aan de orde kwam, toen bleef hij stug volhouden dat de kerkraad niet wilde verzoenen. Dat zei hij tegen iedereen. Zij willen zich niet verzoenen met mij. En ik had al met de ouderlingen overlegd. En ik zei tegen hem, dat klopt niet wat u zegt. De kerkraad wil graag verzoening. Dat geloof ik niet, zei hij. Geloof er niks van, die mannen willen dat helemaal niet. En toen zei ik, had ik overlegd, als u het goed vindt, komen we met de hele kerkenraad bij u langs. En dan knielen wij hier met z'n allen voor Gods aangezicht. En dan vragen we u om vergeving als we fouten gemaakt hebben. Hij keek me aan. En hij weerde af. Hij bleef in zijn burcht van trots en afweer zitten. Ik was geschokt, ik weet het nog. Omdat ik denk aan deze woorden van de Heer Jezus. Die zegt, als je een ander niet vergeeft, zal je vader je niet vergeven. En ik heb hem door elkaar proberen te schudden. Het gaat om je hel. Maar hij wilde niet. En dat is wel heftig, gemeente. Een ander niet willen vergeven is in het licht van het evangelie zo serieus dat je af kunt vragen of iemand wel vergeving heeft gekregen. De oude man stierf. En toen? Daar hoeven wij niet over te oordelen. Op een gegeven moment heeft de familie mij gevraagd om de begrafenis te leiden. En dat vond ik natuurlijk best moeilijk. Maar ze maakte het mij gemakkelijk door als tekst op te geven voor de begrafenis. De Heere kent het hart. En dat was heel verstandig. En daar hebben we het bij gelaten. Maar u voelt wel, hoop ik, dat de Heer Jezus ook met die gelijkenis het heel zwaar aanzet. Kun je worden vergeven als je niet wilt vergeven? Zo zwaar zet de Heer Jezus dat aan. En dat is de vraag aan jou en mij, misschien heb je ook wel eens in je leven dingen meegemaakt die je zo geraakt hebben, maar dan komt de vraag wel op ons af, leef je van vergeving? Vergeef je het een ander? Of zit je ook vast in je trots? Steek je hand uit? Of vind je het moeilijk? Mensen kunnen ons soms wel inderdaad dingen doen die ons zo raken, dat zoals de dichteres het in een gedicht zei, het is zo moeilijk. Het is zo moeilijk om anderen te vergeven. Als elke dag die wond weer openspringt, die ze geslagen hebben in mijn leven. Het doet zo'n pijn. Toch kan ik het niet laten de wond te kussen tot ze openbarst. Ik moet, ik zal, oh God, ik wil ze haten. Dat is het. Het vergeven zit ons helemaal niet in het bloed. Helemaal niet 7 × 70 maal. Ik denk dat de mond van de discipelen opengezakt is. 7 × 70 maal. Kain zit ons in het bloed. 7 × 70 maal zal ik hem een klap verkopen. Een dreun. Hij kan zijn portie terugkrijgen. Wat nu? Als Kain jou en mij in het bloed zit, moeten we dan maar niet dit gebed bidden? Moet ik maar stoppen om vergeving te bidden? Nee. In het bidden om vergeving, als je dat bewust en echt doet, dan leer je van God wat je zelf niet kunt. Als wij bidden, gemeente, zoals de Heer Jezus ons leert, dan verandert Hij ons onder het bidden. Dat wil ik u eigenlijk zeggen. God zal je hart zacht maken. Ga naar de Heer Jezus. En zeg het hem. Vergeef ons onze schulden. Ga naar het kruis. En dan ga je Gods medelijden voelen. Medelijden. Met jou. Met mij. En dat is toch zo bijzonder. Dat is toch zo liefdevol. Daar kun je niet onveranderd bij blijven. Heb je dat wel eens meegemaakt? Ken je dat? Heb je al eens van God op je knieën gelegen? Ik denk dat we allemaal wel zo'n moment in ons leven hebben gehad. Hè? Of hebben. Vader, heb medelijden. Heb medelijden, want nu heb ik het toch zo verknald. Hoe kon ik dat doen? Ik heb alles kapot gemaakt. Ik kniel voor u. Je kunt alleen maar smeken om vergeving. Je enige hoop is dat hij nog medelijden heeft. Want je kunt niks meer zeggen. Je kunt wel zeggen, ik zal het anders doen of zo. Maar dat heeft allemaal geen nut. Het is kapot. Maar dan gebeurt het wonder. Hij vergeeft je weer. Hij wordt geraakt. Hij maakt alles goed wat je deed, dankzij Jezus. En dat is wat ik wil laten zien, dat wij, als we dit gebed bidden, anders worden gemaakt. Je ontmoet God bij het kruis en dat verandert je. Zoveel vergeving voor mij. Zoveel genade voor mij. Zoveel medelijden van God voor mij. Dat is toch niet te geloven? Dat doet iets met je. Je wordt als het ware op de milde weg gezet. De weg van vergeving. De kruisweg. En dan ga je anders kijken. Ook naar dat afschuwelijke familielid. Wat je toen heeft aangedaan. Of die buurman. Je gaat anders kijken vanuit het kruis. Want hoe erg het kan voelen wat ze jou hebben aangedaan of mij. Dat is niks vergeleken met wat jij God aan deed. En als hij je zo mild vergeeft. Zoveel zo mild vergeeft. Zou je dat kleine beetje. Wat je zelf niet kunt, dat doet Gods genade met je. En weet u, de catechisme legt dat uit, dat het Gods genade is. Namelijk dat wij het vaste voornemen hebben onze naaste van harte te vergeven. En dat wordt mooi weergegeven in zondag 51. Dat ga ik even met u lezen. De uitleg van deze beden. En let u erop, hè, wat ik vorige keer ook zei. Ik vind het zo mooi, het is echt een gebedsboekje. Dit zijn ook gebedsteksten. Het is ook in de vorm van een gebed. Wat betekent dat? Vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. Dat wil zeggen, wil ons arme zondaren. Om het bloed van Christus geen van onze misdaden toerekenen en ook niet de slechtheid die altijd nog in ons is. Zoals wij zelf als een bewijs van uw genade, het werk van uw genade in ons opmerken, dat wij het vaste voornemen hebben onze naasten van harte te vergeven. En dat gebeurt als je knielt bij het kruis. En daar kunnen we heen gaan als dit gebed moeilijk is. Als er zo'n situatie in je leven is, mag je daar naartoe om te leren vergeven. We gaan dat nu doen, we gaan stilstaan bij het kruis. De plek van vergeving om in vergeving gedompeld te worden. We doen dat door te gaan zingen. En we zingen uit het liedboek 189. Mijn verlosser hangt aan het kruis en hij hangt er voor mij. Laten wij samen nog een paar versen lezen over dat de Heer Jezus ons leert hoe belangrijk deze bede is. Want het gaat eigenlijk over, ja, over het centrale van het geloof, hè, over de vergeving. En we lezen Matthäus 6 vers 9 tot 14. Matthäus 6 vers 9 tot 14. De Heer Jezus zegt eerst, wij hoeven geen geweldig veel woorden te gebruiken zoals de heidenen die hun goden niet vertrouwen. Wordt hun dan niet gelijk, want God uw Vader weet wat gij van nodig hebt eer gij hem bidt. En dan komt, bid gij dan aldus. Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden gelijk in de hemel. Alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze, want uwer is het koninkrijk. En de kracht en de heerlijkheid in der eeuwigheid. Amen. En dan haalt de Heer Jezus één bede eruit. En dan zet hij een streep onder. Kijk maar, vers 14. Want indien gij de mensen hun overtredingen vergeeft, zal uw hemelse Vader ook u vergeven. Maar indien gij de mensen niet vergeeft, zal ook uw Vader uw overtredingen niet vergeven. Ik zei u in het eerste deel van de preek, aan de hand van dat gedeelte wat de Heer Jezus vertelde over die koning, die heer en die slaaf, dat het echt zwaar aangezet wordt. Nou, dat zie je hier ook. De Heer Jezus haalt deze bede eruit en hij zet als het ware er een streep onder. En dat is wel stevig. Indien gij de mensen hun overtredingen vergeeft, dan zal God ook u vergeven. Als jij niet vergeeft, zal God je Vader je niet vergeven. Jouw overtreding. En dat is dus een heel belangrijk punt. Hoe gaan wij daarmee om? Wat doet u, wat doe jij als je om vergeving gevraagd wordt? Is wel eens gebeurd in jouw leven, uw leven, dat iemand echt de fout in was gegaan en om vergeving komt vragen? Wat doe je dan? Voorbeeld, je bent naar de kerk geweest, je zong uit volle borst, gedenk niet meer aan het kwaad dat wij bedreven. Je gaat naar huis, je denkt dat je zoon nog in bed ligt, zoals hij meestal doet als er 's nachts feest is geweest. Maar nu was het geen feest, hij zit al op je te wachten. Hij vertelt je met tranen in zijn ogen dat het gisteravond helemaal uit de hand is gelopen. De auto is gecrashed, jouw auto. Hij vertelt wat de politie zei. Hij vraagt, papa, wil je alsjeblieft mij vergeven? Ik ben zo stom geweest. Woedend sta je op. En je loopt weg. Geen genade. Nog een voorbeeld. Je man wist bijvoorbeeld dat jij moeite met je figuur hebt. Hè? Ik ben een beetje zwaar geworden na een aantal kinderen. En hij maakte nota bene, toen er visite was, maakte hij daar zo'n lompe opmerking over dat je voor schut stond. Je voelde je als vrouw uitgekleed. Belachelijk gewoon. Wat hij deed. En dat met al die mensen erbij. Na de visite kom je thuis. Hij legt zijn arm om je heen. Hij zegt, ik heb spijt, ik had het niet moeten zeggen. Wil je mij vergeven? Je rukt je los. En je praat een week niet tegen hem. Vergeef ons onze schulden. Zoals ook wij zelf hebben vergeven wie ons iets schuldig was. Jezus leert ons zo te bidden dat het een niet kan zonder het ander. Ik heb u net laten zien hoe dat gebeurt. Wie van God vergeving krijgt, wordt mild als God gaat vergeven. En dan komt er een uitleg die heel belangrijk is en die ik ook heel mooi vind voor de praktijk, zeg maar. Dat betekent, zegt de catechismus, dat wij het voornemen hebben onze naaste te vergeven. Daar wil ik eens even met u over nadenken. Dat is heel wijs gezegd, dat je het voornemen hebt, je wilt echt vergeven, alleen het komt er niet altijd van. Ik geef ook weer een voorbeeld. Een man, die was in zijn jeugd afschuwelijk behandeld door zijn ouders. Je kunt zeggen dat zijn leven voor een deel kapot is gemaakt. Jarenlang is er geen contact meer, alle contact is verbroken. En als hij op een avond thuis komt, ligt er een briefje dat zijn moeder opgebeld heeft, dat ze op bezoek wil komen, en of hij haar de volgende dag terug wil bellen. En hij heeft weer een slechte nacht. Die hele nacht is hij weer bezig met zijn vreselijke jeugd en met de vraag wat hij de volgende dag eigenlijk toch moet antwoorden. Dit voorbeeld, zo'n voorbeeld, laat ons voelen hoe diep het gaat. En misschien hebt u het ook wel in je leven gemerkt. Hoe diep het gaat als Jezus ons de woorden in de mond legt. Vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. Wat ze ons hebben aangedaan. Mijn jeugd hebben kapot gemaakt. Stel dat u op bezoek gaat, ouderling of diaken of als broer of zus in de gemeente. En die man vertelt dat. Hij zegt, ik heb er vannacht van wakker gelegen, wat moet ik doen? Wat moet volgens jou de man doen die dat telefoontje van zijn moeder kreeg? De volgende dag praat hij met zijn dominee. Hij zegt tegen zijn pastor, ik heb er de hele nacht van wakker gelegen. En toen heb ik vanmorgen haar opgebeld. En ik heb gezegd dat ik liever had dat ze niet zou komen. Het klinkt keihard, zult u misschien zeggen als dominee. Je moet toch weten te vergeven. Maar als ik haar zou laten komen, zou alle ellende opnieuw beginnen. Ik weet het. Gestookt tegen mijn vrouw. Zich bemoeien met de kinderen. Mijn gezin verpesten. Ze is geen klap veranderd bij vroeger. Dat zegt hij tegen zijn dominee. Wat vindt u, wat vind jij ervan? Wat zou je tegen hem zeggen? Kan deze man nog met een gelovig gezicht bidden, vergeef ons onze schulden, zoals ook wij hebben vergeven wie ons schuldig was? Soms hoor je in de kerk ook keihard, dat hoef ik niet te vergeven, dat vergeef ik niet, nooit. Vraag ik me af, ken je God wel? Leef je zelf dan wel uit vergeving? Of weet je helemaal niet wat het is om bij God op je knieën te liggen, smekend om genade? En dat je toen zag dat hij medelijden kreeg en je weer heeft opgetild. Wie bij God knielt, zei ik straks in het eerste deel van de preek, die ontmoet alleen maar genade. En dat raakt. En dat maakt dat wij het voornemen hebben onze naaste van harte te vergeven. Het voornemen. En ik zei dat een belangrijk woord is. Ik vind het een geweldige uitleg van de catechismus. Want soms krijg je niet de kans om te vergeven. Om allerlei redenen. Iemand kan er gewoon niet meer zijn. Soms is het ook niet goed om weer een relatie met iemand aan te gaan. Want zo'n relatie kan wel eens een keer slecht zijn voor jezelf of voor je gezin. Het is beter om het dan niet weer een relatie met die persoon aan te gaan. Dan moet het blijven bij het voornemen. Dat betekent, ik wil vergeven. Ik leef uit de vergeving. Ik ben niet kwaad meer. Ik wil hem niet in elkaar rammen, maar contact nu niet. Laten we terugdenken, dat vind ik het sterke van het voorbeeld van die man die in zijn jeugd mishandeld was. Hij wil geen contact meer met zijn moeder. Waarom? Zij is niks veranderd. Het zou niet goed zijn voor hem en zijn kinderen. Echte vergeving betekent dat de schuld weggedaan wordt. Zo wordt de relatie met God goed. Maar hier leren we dat het anders is tussen mensen, anders dan tussen God en ons. Ik hoop dat u het gemerkt hebt, dat jij het gemerkt hebt. Als de relatie met God hersteld wordt, dan geeft dat je zoveel vreugde. Wij dan gerechtvaardigd door het geloof hebben vrede met God. Dat doet je alleen maar goed. Wat een prachtig, machtig, genadevol persoon komt in je leven. Zo is dat bij God. Maar herstel van relatie met mensen brengt soms ellende in je leven. En dan is het wijs om het niet te doen. Daarom zou ik... Kijk, je moet over die dingen met elkaar praten. Je moet het samen verbidden. Maar ik zou tegen die man zeggen dat het wel een wijze beslissing is. Dat hij zijn moeder niet zonder meer weer in zijn huis kan laten komen. Als ze niet verandert. Het zou de zaak alleen maar erger maken. Ik zou wel met hem doorspreken wat betekent voor jou. In je eigen hart. Om van vergeving te leven. Ben je nog boos? Of kun je het loslaten? Bij God neerleggen. Nou, ik kan me voorstellen dat iemand van jullie denkt, ja, dat is... Is dat niet een beetje makkelijk? Is dat niet een beetje makkelijk? Moet je dan, nou, zoals in zo'n geval, die zoon en die moeder, die kunnen niet met elkaar. Moet je dat dan maar laten bestaan? He, moet je dat goed vinden in de gemeente? Zouden die twee samen avondmaal kunnen vieren hier in de kerk? Hoe zit dat? Nee. Je moet ruzies nooit laten bestaan. Wie niet van vergeving leeft, kan ook niet aan het avondmaal. De maaltijd van de vergeving. Nee, een ander punt is volgens mij hier aan de orde. Denk dus aan de Heer Jezus. De Heer Jezus had zorg voor mensen die gekwetst waren. Hij had aandacht voor hun pijn en hun tranen. Als ze door andere mensen zo slecht behandeld waren. Hij had aandacht voor hun pijn en tranen om die te genezen. En soms kunnen we elkaar wat aandoen. Zoals als je klein en kwetsbaar bent. Dan kunnen ouders je wat aandoen. Misschien bedoelen ze het niet eens, maar soms. En soms is iemand, en dat is wel goed voordat wij alleen maar stoere woorden spreken. Soms kan iemand zo gekwetst zijn, zo vernield, dat er een heel proces nodig is. Een heel proces. Een proces dat je voelt hoe pijn het doet. Hoe boos je bent. En hoe je bij het kruis genezen moet worden. Een heel proces. Na wat een ander je soms heeft aangedaan. Een heel proces. En laten we elkaar die tijd gunnen. En dan op het moment dat God het geeft, kun je komen tot vergeving en verzoening. En ruimte voor dat proces. Niet om boos te blijven. Niet om in je trots te blijven hangen. Maar dat proces, die tijd van genezing en naar vergeving toe. Dat lees ik in deze uitleg. Dat wij het voornemen hebben onze naasten te vergeven. We hebben het voornemen. En Heere, geef de kans dat het gebeurt. Dat is een weg om te gaan. Een proces. Ik wil afsluiten met een gedicht. En dat geeft het eigenlijk heel mooi weer. Het eerste stukje las ik net al voor. Het is zo moeilijk anderen te vergeven. Als elke dag die wond weer openspringt die ze geslagen hebben in mijn leven. Het doet zo'n pijn. Toch kan ik het niet laten. De wond te kussen tot ze openbarst. Ik wil ze haten. Vannacht zag ik uw ogen, die mij vroegen, zijn het jouw zwarte zonden niet geweest, die mij verwonden en mij de dood injoegen? En als ik nu mijn wonden wil gaan strelen, vind ik uw hand, die rustig mij tegenhoudt. En langzaam gaan de wonden helen. Amen. We zingen Psalm 86, vers 2. Ja, tot u hef ik mijn leven. Wij gaan samen ons geloof belijden. We spreken uit ons geloof in die God die zo geweldig vergeeft, die alles goed maakt. Onze Vader die door de Heer Jezus onze zonde vergeeft en het ons laat weten door zijn Heilige Geest. En aansluitend zingen we dan uit Geëvangeliseerd Kerkboek 89 vers 4. Dank mijn Heiland voor uw lijden, voor uw bittere bange nood voor mij. Laten wij samen gaan belijden dat Hij het voor ons heeft gedaan. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, de Schepper van de hemel en van de aarde. En ik geloof in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Here. Die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria. Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald in de hel. Op de derde dag is hij opgestaan uit de doden. Hij is opgevaren naar de hemel en hij zit nu aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk. De gemeenschap van de heiligen. Ik geloof vergeving van de zonden. Opstanding van het vlees en een eeuwig leven. Ik wil even kort nog iets zeggen over het gebed, wat de Heer Jezus ons heeft geleerd. Dat is onze lesstof voor bidden, zou je kunnen zeggen. Er is wel iets opvallends als je kijkt naar deze beden. Als je iemand ontmoet, is het wel zo aardig om eerst eens even te informeren hoe het gaat. Hé, lange tijd niet gezien, hoe gaat het met je? Dat is normaal. Maar soms is het beter anders te beginnen. Als je een geweldig probleem met iemand had, is het beter om niet te doen alsof er niks aan de hand is, maar dat eerst uit te spreken. Weet u, datzelfde geldt ook voor ons bidden. Soms is het in ons bidden eerst nodig het uit te spreken met God. Over wat tussen jou en God instaat of wat je verkeerd deed. Omdat je ook merkt dat je zo niet met je hemelse vader kunt spreken. Een voorbeeld in de Bijbel, dat is Psalm 51. David heeft geweldige zonden gedaan. Hij heeft God ontlopen na zijn zonde met Bathsheba. Maar dan komt hij weer in contact met God. En wat doet hij dan? Dan begint hij eerst over die zonde. Hij begint eerst over het probleem. In de andere psalmen staat heel vaak aan het begin van de psalm een loflied, een dankzegging. Maar hier begint hij meteen over het probleem. Hij gaat zijn fouten erkennen en om vergeving vragen. Psalm 51. Hij begint zo. Wees mij genadig, God, in uw trouw. U bent vol erbarmen, doe mijn daden teniet. Was mij schoon van alle schuld. Reinig mij van mijn zonden. Ik ken mijn wandaden. Mijn zonde staat voor mij. tegen u. U alleen heb ik gezondigd. Ik heb gedaan wat slecht is in uw ogen. Laat uw uitspraak rechtvaardig zijn en uw oordeel zuiver. Dus je moet beginnen. Soms is dat echt nodig om eerlijk te zijn tegenover God met schuldbelijdenis. Maar wanneer er geen heel bijzondere zonde is die je relatie met God kapot maakt, moet je anders beginnen. U ziet dat hier. Psalm 51, daar staat voorop, vergeef. Daar begint hij direct mee. Dat is het probleem. Maar de Heer Jezus leert ons het niet op de eerste plaats te zetten. Ziet u dat? God staat voorop. In het gebed wat hij ons leert. Eerst ons hart geven aan de Heer en zijn zaak. Vader in de hemel, laat uw naam alle eer ontvangen. Mogen heel de wereld naar u gaan luisteren. Uw rijk, uw wil, laat dat gebeuren. En mogen we bidden dat we mogen leven als mensen. En wie leeft, maakt schuld. En dan is dan ook het moment dat de Heer Jezus zegt, vraag om vergeving en vergeef. Nou, we gaan dat samen doen in het gebed. En er zijn een paar punten voor het gebed die ik even uit wil leggen. We gaan bidden, als we bidden over geef ons het brood voor vandaag, mogen we bidden of de Heer ons, ja, ons wil verzorgen met alles wat we nodig hebben voor ons leven. We bidden ook voor de gevolgen van corona. Die ziekte is erg, die ziekte is gevaarlijk. Maar in Afrika, daar hoor je dat de mensen echt bang zijn, niet in de eerste plaats voor die ziekte, maar voor honger. Er zijn landen waar, net als in de Bijbelse tijd, op dit moment, misschien heb je het gelezen, waar sprinkhanenplagen zijn, het is niet te geloven. En dan komt corona, en wat komt dan? Honger? Sterven van de honger? Je mag bidden voor het brood voor elke dag. En dat geldt ook voor ons hier in Nederland. Er werd mij gevraagd om te bidden voor de visserij. Die ook in de problemen komt. Corona is één. Maar wat er achterweg komt. Laten we bidden of de Heer ons wil geven wat we nodig hebben. We gaan bidden om vergeving. Waar de preek over ging, dat kan in het leven van mensen een diep probleem zijn. Laten we bidden dat ze vergeving vinden. En dat ze zich niet wreken, maar de wraak bij de Heer laten. Laten we deze dingen aan de Heer onze God voorleggen. Ik ga u voor in gebed naar het model dat de Heer Jezus ons geleerd heeft. Onze Vader die in de hemelen zijt, u bent Vader. U bent de originele, de echte, de eeuwige Vader. De enige volmaakte, de enige goede Vader. U bent een en al liefde, u bent de wijsheid zelf. U weet beter wat goed voor ons is dan wij het zelf weten. U geeft ons ook alleen op ons bidden wat u voor ons goed vindt. Wat ons dus goed doet. En leer ons steeds meer vanuit uw woord te bidden, zodat we weten wat we bidden moeten. Dank dat u onze Vader wilt zijn, zo vol liefde en vol wijsheid. Wij willen ons hart aan u geven. Wij willen ons op u concentreren zoals u bent. En daarom bidden wij u zoals onze oudste broer ons heeft geleerd. Onze Vader in de hemel, laat uw naam geheiligd worden. Laat uw koninkrijk komen. Ja, laat iedereen uw wil doen, zoals op aarde, net zoals in de hemel. Dat uw rijk komt, dat is het allerbeste. Naar u te luisteren, dat is het allermooiste. Leer ons u te gehoorzamen. Geef ons liefde zodat we u willen dienen. Dat we u willen dienen omdat we van u houden. Nu we uw liefde gezien hebben. En wilt u in deze tijd, waarin we ook als kerken met heel bijzondere omstandigheden te maken hebben, wil uw kerk bewaren. En ook vermeerderen. Laat mensen tot inkeer komen. Ook in een tijd van een crisis. En tot u komen. Zo willen wij ons hart aan u geven. En we mogen dan ook bidden dat u ons geeft wat we nodig hebben om in uw dienst te staan. We bidden het voor al uw kinderen over heel deze wereld. Geef ons vandaag het brood dat wij nodig hebben. Wij bidden u voor landen waar het echt moeilijk is, waar de oogsten al moeilijk zijn door de sprinkhanenplagen. En dan komt deze ziekte daaroverheen. Heer, wees u genadig en wees u goed. En wilt u geven dat mensen eten hebben? Het geldt hier voor ons net zo goed. Wij leven in een rijk land, in een welvarend land. Maar dit hakt er wel in. Wat zal hier achter vandaan komen? Ik bid er nu vanmiddag met name voor de visserij. Waar het steeds moeilijker wordt. Waar op een gegeven moment ook het einde in zicht is. Ik bid er nu voor hen die daarin werken en daarbij betrokken zijn. Dat u hen vertrouwen geeft in u. Rust bij u. En wilt u het ook goed maken, zodat wij elke dag van u krijgen het brood dat we nodig hebben. Vader, wij vragen u, vergeef ons onze schulden, zoals ook wij hebben vergeven wie ons iets schuldig was. U weet hoe er soms slagen in ons leven kunnen vallen die ons diep raken. We kunnen er nachten van wakker liggen, het kan pijn doen, het kan ons woedend maken, het kan de wraak in ons doen gloeien. We slaan er graag bovenop. Wilt u ons leren dat u het goed maakt? Mij komt de wraak toe. Ik zal het vergelden, zegt u. En help ons dan om het bij u neer te leggen. Om niet zelf erop te gaan slaan, maar naar u toe te gaan. En wilt u allen die daar moeite mee hebben, soms zijn er ook afschuwelijke dingen in het leven gebeurd, wilt u hen vanuit uw liefde, vanuit uw genade, vanuit uw medelijden genezen. Genezen door genade. En Vader, breng ons niet in verzoeking, maar verlos ons van het kwade. Verlos ons ervan, want wij zijn zwak, wij kunnen niet tegenop. En als u ons er wel inbrengt, geef ons dan dat we weten dat u ons draagt. In verdriet, in rouw, in gemis, bij het vergeten van de dingen. U weet dat tere punt in ons leven wel. Wilt u ons doen merken dat u de God bent die dag aan dag draagt. Dit leggen wij aan u voor en we willen graag bidden in vertrouwen. Vader, leer ons dat. Wij geloven, kom ons ongeloof te hulp. Dat we mogen zeggen en dat we het geloven, dat u kunt en wilt helpen. Immers van u is het koninkrijk. Van u is alle kracht. Van u is de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Wij vragen het allemaal van u, omdat u ons al het goede kunt en wilt geven. Want u bent onze koning. U hebt alles in uw macht. En we bidden u dit, opdat daardoor niet aan ons, maar aan uw heilige naam, eeuwig eer wordt toegebracht. Vader, in de hemel, door Jezus, uw Zoon. Amen. We gaan samen zingen de berijming van dat gebed wat de Heer Jezus ons in de mond legt. Gereformeerd Kerkboek 37, vers 6 en vers 8. Vergeef ons onze schulden, Heer. De Heer wil ons zijn zegen geven, laten wij daarvoor gaan staan. Ik mag namens hem zijn vrede, zijn zegen op u leggen. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over jullie en hij geven ons allen vrede. Amen.